Ik denk dat ik de Bijbeltekst ga lezen. Ik denk dat ik de Bijbeltekst ga lezen. Oh, ik ga gelijk ook de prediking doen, zie ik. Nou, dit is wel mooi. Dit hebben we al gehad. Goed. Wie was de vorige keer dat ik er was ook? Wie was de vorige keer dat ik er was niet? Dat is makkelijker, denk ik. Oh, een paar. Oké. Okay. Nou, hartelijk aangenaam. Welkom, zou ik zeggen. Maar jullie zitten hier vaker dan ik, denk ik. Ga ik vanuit. Maar misschien kunnen we straks elkaar een hand geven. Even gewoon, dat deden we volgens mij vorige keer ook. En mooi om hier weer te mogen zijn. Onvernietigbaar leven. Dat is waar ik het over zou willen hebben met elkaar. En ik heb begrepen inderdaad dat jullie zelfs twee mensen vanuit jullie midden die zijn overleden hebben moeten begraven. En dan is het inderdaad des te mooier om te realiseren dat het leven, waarvan wij natuurlijk allemaal weten dat er eigenlijk op deze wereld niets is, zeg maar. Als het gaat om materiaal of weet ik wat niet kapot te krijgen is natuurlijk. Maar dat het leven zoals God het heeft gemaakt, dat de bedoeling was om eeuwig leven te zijn. En eeuwig leven is dan niet heel lang, hè? Want er zou geeuwig leven worden, zeg ik altijd, hè? Maar dan, het is vooral kwaliteit, hè? Gewoon niet stuk te krijgen. En toen ik hoorde dus dat ik ook vanmorgen hier mocht zijn, terwijl we met elkaar het avondmaal delen, toen dacht ik daaraan, die woorden die staan in de Bijbel, onvernietigbaar leven. Want Jezus is koning, zeg maar, door en vanuit dat onvernietigbaar leven geworden. Zo staat het in Hebreeën. Daar wil ik dan ook zo meteen wat over lezen. Het woord onvernietigbaar trouwens wordt natuurlijk ook heel vaak vertaald, en dat is ook dezelfde betekenis, met onvergankelijk. Het vergaat niet, zou je kunnen zeggen. En ik wil graag met jullie nu eerst deze tekst lezen. Dat is Hebreeën 7, vanaf vers 11. Oh, daar gaat hij. Doe ik dat? Hij moet even terug, denk ik, naar... Ja. Het Levitische priesterschap, ik leg daar zo iets over uit, over wat hier dan voor staat. Maar dat was de basis voor de wet die het volk ontving, de wet ten leven. De volmaaktheid gebracht. Zou die wet de volmaaktheid gebracht hebben, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld. Die was zoals Melchizedek, ga ik zo meteen ook nog wel iets uitleggen, en niet zoals Aaron. Volgende. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer voortgekomen is uit Juda, uit een andere stam. En deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, die ook een totaal andere priester was, geen priester is geworden op grond van de wet, de in de wet vereiste menselijke afstamming van Aaron, maar door kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard: jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. En de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid uiteindelijk gebracht, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede, dat is vlakbij Veenendaal, maar hier bedoelen ze iets anders. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. En de laatste volgens mij. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Priesterschap. Onvernietigbaar leven, onvergankelijk leven. En ik dacht, toen ik hier vorige keer ook natuurlijk gesproken heb over oud en nieuw, toen dacht ik ook, zijn er mensen die het hebben aangedurfd om dat gebed al eens te bidden? Wie zijn dat? Wie hebben dat al eens aangedurfd om dat gebed van Franciscus van Assisi te bidden? Oh, nog niemand. Jawel. Tuurlijk wel. Vast wel. Wie heeft het nog eens een keer doorgelezen thuis? Laten we dat maar vragen dan. Dat is iets makkelijker misschien. Ja, top. En ik geloof zo dat juist zeg maar, de connectie die we maken met de eeuwige, dat uiteindelijk onvernietigbaar leven in ons leven teweeg zal brengen. En dat als de Heer Jezus zegt ook, wie gelooft, heeft het eeuwig leven. En als de Heer Jezus ook spreekt van, nou, je zult wedergeboren worden, van boven geboren worden, dan betekent het dat de eeuwigheid, de tijd is binnengekomen. En dat het eeuwige en het tijdelijke beide in ons leven huizen. En nou is het zo dat wij mogen, dat heb ik ook net, hè, dat doen wij ook natuurlijk als mens, wij mogen bidden tot God. En dat mag ieder mens. Maar er is in het Oude Testament, in het Eerste Testament, zo je dat wil, het testament, het verbond wat gesloten werd met Israël, daarin is iets binnengebracht, zeg maar, waardoor er een brug naar God gemaakt werd. Je zou kunnen zeggen dat de priesters, die hadden de functie om te zorgen dat de mensen en het volk Israël via zeg maar, de verschillende onderdelen van de route door de tabernakel en later ook door de tempel, dat ze uiteindelijk mochten zijn in de heerlijkheid van God. En dat weet ik wel. Daar was namelijk de hoge priester, Aaron en zijn kinderen, kleinkinderen enzovoort. Daar was een geslacht ingesteld. Een geslacht van priesters, afstammend van Aaron. En die mochten dan één keer per jaar, mocht de hoge priester met op zijn priesterkleed, zeg maar, allerlei symboliek die wat weer te maken had met leven en vruchtbaarheid en goddelijke heerlijkheid en dat soort dingen allemaal. Moet je zelf maar een keer lezen. Daar gaat ook trouwens de hele Hebreeënbrief over. Dat die priesters, die waren daar om te faciliteren. Die moesten ook alles gewoon klaarzetten. Maar ze moesten ook zichzelf reinigen in de dienst van God. En ze mochten als het ware de mensen dienen, zegenen en helpen om bij God te zijn. Om bij God te komen. En om ook steeds weer die weg klaar te maken. Nou, dat was heel gaaf en heel goed. En dan zou je kunnen denken van ja, waarom heeft God dat niet gelijk anders gedaan? Want die wet en het priesterschap heeft niet gelijk het volmaakte gebracht. En dat zou je kunnen denken. En dat zou ik ook snappen. Maar tegelijkertijd mag je weten dat God juist in de breekbaarheid van het leven, zeg maar, in het zwervende leven, in het bestaan van nomaden, zou je kunnen zeggen, dat hij juist daarin zelfs zijn huis heeft laten meenemen, hè, want de tabernakel, hè, die werd steeds weer afgebouwd en opgebouwd op een andere plek. En hij had aangegeven, ik wil in jullie midden zijn. En juist ook in de breekbaarheid van de slavernij door de woestijn naar het beloofde land, heeft God die priesterdienst en die tabernakeldienst als het ware, dat is waar de Hebreeënbrief ook steeds over spreekt, als ik dit stuk daaruit gehaald heb, dan zie je dus dat God daar een weg heeft aan willen geven die door de generaties van het volk Israël heen uiteindelijk wijzen naar de bedoeling van Jezus Christus, naar de bedoeling, zijn zoon, die op een hele andere grond priester zou worden. Priester zul je zijn in eeuwigheid. Mijn priester voor eeuwig ben je, dat is wat de psalmist ook zegt. Dus hij wees daarmee dwars door de breekbaarheid en de gebrokenheid van de mensheid, van het volk Israël ook heen. Ze moesten loskomen van de slavernij en hun programmaatjes. Ze moesten dwars het gevecht aangaan met de elementen in de woestijn. Ze moesten leren om vooruit te gaan kijken naar wat heeft God voor ons bedoeld. Ze moesten naar de toekomst gaan kijken. En in al dat soort dingen heeft God de tabernakel als het ware gegeven. En heeft hij willen laten weten, ik wil in jullie midden wonen. Maar dat deel, er zal een moment komen dat er een volmaakte priester zal zijn. Een eeuwige priester. Want in die oude situatie moesten er steeds beestjes, inderdaad, duiven, lammetjes, moesten steeds gebracht worden bij het brandofferaltaar. En dan stonden de Joden, die stonden daar dan, stonden daar dan hun brandoffer te brengen. En dan zeiden ze daarbij, Hineni. Terwijl ze dat brachten, dat offer, dan zeiden ze, Hineni, hier ben ik. Want ze wisten heel goed dat hun leven gegeven moest worden aan God. Maar dat zij zo anders waren dan God is, de eeuwige en de tijdelijke, de zo zuivere en de mens die met moeite soms zich voortsleept in zijn eigen habitat, in het tijdelijke, met alle moeite, zorgen en zonden en problemen van dien, dat ze dan een duifje mochten brengen en zeggen, hier ben ik. En dat werd dan ontvangen natuurlijk. En dan was er een gang verder uiteindelijk. En dan daar was de hoop op ook hè, dat die hoge priester bracht dan al die hoop en al dat leven en die offers, zeg maar, als het ware, nam die mee in zichzelf en al zijn symboliek die hij bij zich had, daar achter dat gordijn, daar achter dat doek, het heilige der heiligen. En daar was God. En daar zegende God. En daar vandaan, als hij er weer uitkwam, dan was dat ook de zegen die God met zijn volk wilde delen. En zo sprak hij. En zo is zijn woord ook ontstaan. En zo zijn de wetten en de gang, de weg ook naar de heerlijkheid van God in het oude, het Eerste Testament, vastgelegd. Maar dan, wat we dus hebben gezien, en ik ga even, geloof ik, doorklikken, want dat gedicht hebben we het al over gehad. Dat vind ik ook prima. Daar staat dus dat nu er een nieuwe priester zou komen. En dan zie je dus, dat is ook heel grappig, hè, dat enig moment is de priester Melchizedek, die komt enig moment bij Abraham. Hè. Jullie kennen Abraham? Vader Abraham had 7 zonen, zingen wel eens, maar die is niet. Maar Abraham is natuurlijk de Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvader van het volk van God. Sterker nog, van alle volken uiteindelijk. He? Want zowel Isaac als Ismaël zijn daar beide uit voortgekomen. Maar er was dus nog, zeg maar, helemaal geen wetmatigheid. Er was nog helemaal geen weg bepaald, geen gang bepaald naar de heerlijkheid van God. God had alleen gesproken en geroepen. En dan uiteindelijk is daar al Melchizedek, waar Abraham dan de tienden aan geeft. Die voelt zich gezegend door die Melchizedek en die geeft van zijn leven alvast dat mooiste en beste deel, want het gaat om 1/10. Dan mag je 9/10 houden, zeg ik altijd, maar als je 1/10 geeft van je laatste wat over is, dan blijft het niet veel over. Ik zeg altijd maar, 1/10 moet vooral je beste zijn. En dat kan zijn in tijd, in gebed, in geld, dat is de tiende van je leven. Nou, Abraham, de aartsvader die geroepen was door God om uiteindelijk naar Jezus te wijzen. Hij was een priester. Er staat ook van, het was niet bekend of hij een vader en een moeder had en zo en dat soort dingen allemaal. Ergens kwam die zomaar vandaan, zeg maar. Het leek niet te beschrijven te zijn met menselijke bedenksels en regels, zeg maar. En dan staat hier zo als naar het evenbeeld van Melchizedek, is hij geen priester geworden op grond van de wet en volgens de afstamming van de wet, zoals die later is ingesteld, maar door de kracht van onvergankelijk, en in de NBG staat dan letterlijk, onvernietigbaar leven. Als je dan kijkt dat daar staat, je wordt eeuwig, je zult voor eeuwig priester zijn, zoals Melchizedek, dat is dan een typografie, typologie zou je kunnen zeggen van wie Jezus is. Hij kwam nergens vandaan en hij ging nergens heen, zeg maar. We kunnen hem niet pakken, we kunnen hem niet beschrijven, zou je kunnen zeggen. Hij was daar zomaar in één keer. Zoals God ook daar zomaar in één keer in de levens van mensen wil zijn. Waar komt hij vandaan? Ja, dat weten we niet precies. Hij is Alpha en Omega. Hij is de eerste en de laatste. Oh, wie heeft dat bedacht dan? Ja, dat weten we niet. Dat heeft niemand bedacht, hij was er al. Oh, oké. Nou, dus dat. En waarom dan onvernietigbaar leven? En dat is natuurlijk het mooie van Hebreeën. Dat is geschreven na de kruisiging. Dat is geschreven na de kruisiging. En dat is ook dus geschreven na de opstanding. En daarom weet de Hebreeën schrijver dat het hier gaat, priester zul je zijn in eeuwigheid, dat het hier gaat om Jezus die het offer gebracht heeft. Jezus heeft gezegd, hineni, hier ben ik, om uw wil te doen. Om het beste van het beste wat ik heb te geven. Hier ben ik. Tuurlijk, ik wil dat deze beker aan mij voorbij gaat. Want een offer brengen, dat kost wat. He, misschien dacht je net nog van, oh, een duifje brengen, dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar het offer wat Jezus bracht, het beste van het beste van het beste. Blameless, zeggen ze in het Engels. Vlekkeloos lam. Het lam, dat is geslacht. De leeuw, maar ook het lam. Het lam bracht het offer van het leven. God zelf, die mens werd zoals wij, om in de vergankelijkheid binnen te stappen, om in de breekbaarheid binnen te stappen. Alweer, dat deed God de hele tijd met het volk Israël. En hij sprak, en hij leidde, en hij beschermde, en hij bevestigde, en hij begeleidde. En zo uiteindelijk is het lam, is God zelf binnengekomen in onze tijd. En is de eeuwige, het is onvoorstelbaar, het duizelt mij. Maar is de eeuwige binnengestapt in de tijd. Om de tijd te veranderen naar eeuwigheid. Ik kan er niet meer bij, kun je nog volgen? Ik niet. Ja, als ik daarover nadenk, echt, dan denk ik van... Maar ik geloof er zo in, want ik geloof dat eeuwigheid niet heel lang is. Maar als de eeuwigheid is binnengestapt in de tijd, dan betekent dat dat de eeuwigheid is kracht, is kwaliteit, is niet kapot te krijgen. Dat bleek wel uit de opstanding van Jezus. En die opstanding, en in die opstanding leven wij. En vanuit die opstanding leven wij. Dat betekent dus dat er onvernietigbaar leven is in ons leven, in deze tijd al. Ongekende kracht, liefde die niet kapot te krijgen is. Trouw en hoop die niet kapot te krijgen is. En dat is Gods bedoeling, dat is Gods blauwdruk. Natuurlijk, ik weet wel, wij blijven mensen. En wij blijven mensen die ook soms trouw hebben beloofd, de een aan de ander ooit, waar die trouw niet, uiteindelijk niet is, of dat verbond, laat ik het dan maar zo noemen, over trouw, ach. Maar over het verbond waar, wat niet is gelukt, mag ik het zo zeggen? En waarvan wij dan misschien wel denken, ja, ze hadden maar beter hun best moeten doen. Daar kunnen we natuurlijk weer allerlei gedachten over hebben. Ach, God heeft het zo bedoeld, dat is een blauwdruk. De blauwdruk van eeuwig leven. Binnengekomen in de tijd. Op weg naar de hoop van eeuwig leven, waarin God zelf naar ons zal komen. Al onze tranen en al onze gebrokenheid en al onze pijn zal nemen. Geen geschreeuw, geen dood, niets meer. Waar het uiteindelijk zal zijn zoals de blauwdruk van den beginnen was bedoeld. En aan het eind zo zal zijn. Alpha en Omega. Die heb ik, vind ik allemaal mooi. Nou, die hebben we gezien. Kijk. Oh ja, nou ja, goed. Daar hebben we het net over gehad natuurlijk met de kinderen ook. Hè? God legt in de natuur ook een heleboel dingen die, waarmee hij wil laten zien van jongens, het lijkt dood. Hè, dat gebeurt natuurlijk met de hele natuur door de winter heen. Het lijkt dood en dan... In één keer is er weer leven. Ongekend. Hij wil dat ons laten zien daarmee. Water, hè? Wij zijn gemaakt uit hoeveel procent water wel niet. Maar water is leven. En ja, daarom geniet ik altijd zo van een waterval. Dat lijkt maar door te gaan. Dat lijkt maar eeuwig door te gaan. Fantastisch. De kracht, maar het leven, de frisheid in die natuur. God wil ons daar dingen uit leren. Zo'n boom met jaarringen. Ik heb in Israël, net buiten de poort van Jeruzalem, tegen zo'n olijfboom. Nou, die hebben een hoop jaarringen hoor, want daar heeft de Heer Jezus misschien zelfs nog tegen aangestaan, denken ze. Zo oud kunnen die dingen worden. He, dat is toch echt kwaliteitje, zeg maar. Hè? Maar dat is zo bijzonder, dat de natuur eigenlijk al verwijst naar de eeuwigheid in de tijd. Tuurlijk, God houdt rekening met de gebrokenheid. Maar die onvernietigbaarheid, dat leven wat hij wil geven, dat zit er nu al in. En dat is dan door Jezus Christus. De generaties die maar voortgaan. De generaties die maar voortgaan. Dat is toch prachtig om dat te zien. Om naar je kinderen te kijken. En hoe ze hier die King's Kids daar weer heen lopen. En dat je bedenkt, wel, dat is de toekomst van, nou, van de kerk. Maar in ieder geval van het koninkrijk. He, dat is zo mooi. En dit, het eeuwige woord van God. En het stil worden voor de eeuwige. Waar je er mag zijn waar jouw tijd geïnvesteerd wordt in eeuwigheid. En waar het eeuwige woord van God, wat altijd blijft. God is ook altijd dezelfde, hij heeft zijn woord gegeven. Daar ontmoet je elkaar, zeg maar. Daar ontmoet de tijd en daar ontmoet mijn leven, mijn kleine leven, het eeuwige leven. Onvernietigbaar leven. Geef het beste van jezelf als een kind. Niet kinderachtig zijn, maar zonder inhouden. Zonder twijfel. Gewoon springen in het leven. Geef je eraan over als een kind. Jezus is het leven. Onvernietigbaar leven. Hij gaf zijn leven. Hij nam het weer op. En hij geeft zijn leven vandaag de dag. En ik hoop voor ons dat de eeuwigheid meer en meer mag binnenkomen in onze tijd. Hij is de eeuwige. En alleen wat in hem is, is onvernietigbaar. Alleen wat in hem is, is onvernietigbaar. Als wij, zeg maar, het denken te doen met wat dingetjes waarin we worden gezegend en dat soort zaken. En dan heel gauw toch weer teruggaan in onze oude eigen maniertjes en patroontjes en programmaatjes. Dan zul je ontdekken dat het als het ware, dan ben je een soort van vergiet, zeg maar. Je hebt het ontvangen en bloeps. Het is, nou, voordat je de koffie nog op hebt, zeg maar, net na de dienst, is het alweer verdwenen, lijkt het wel. Dat betekent dus, en dat is dan weer het mooie van, hè, dan ga ik even terug naar deze. Het zijn prachtige bloemen, of niet? Wie zou wel zo'n mooie bos bloemen willen hebben vandaag? Hier wordt er een weggegeven vandaag. Nou, er zijn de best die willen zo'n mooie bos hebben. Tegelijkertijd weten wij allemaal dat zo'n bos, die is los van de bron. En daar is het verschil met eeuwig leven. Zo'n bos is prachtig. Mensen zijn prachtig. Mensen in Muntendam, mensen in de gemeente hier. Je ziet elkaar, mensen in Nederland, mensen in de wereld waar je komt. Prachtige mensen. Ja, ik weet wel, er zitten een paar van die rotte appels tussen. Maar God ziet dat zo, hè? God ziet dat zo. Zelfs over Joseph Kony, zelfs in Oeganda, die daar de meest verschrikkelijke dingen heeft uitgevreten. Zelfs denk ik over Judas, zelfs over Hitler denk ik zelfs. Wat ik er heb ingestopt, wil ik er graag uithalen. Ik wil mensen tot volle bloei van eeuwige liefde laten komen. Ik wil dat mensen mij ontmoeten. Ik wil in hun midden zijn. Want dan gaan de dingen anders dan dat zij los van mij zijn. Die bos bloemen is prachtig. 2 weken, nou een week. Sterke bos, 2 misschien. Maar dan is het toch voorbij. Dan beginnen die kopjes zo. Beginnen de kopjes te hangen. Dat zie je ook vaak bij mensen gebeuren. Maar de eeuwigheid, dan kun je heel oud worden. En dan kun je van binnen proeven, maar de eeuwige is bij mij. De eeuwige leeft in mij. En het vooruitzicht is volmaaktheid. Straks, als hij komt, zullen wij gelijk aan hem zijn als wij hem zien. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is kwaliteit. Onvoorstelbare kwaliteit. Nou, die hebben we gehad. Dan gaan we even door. Dat kind hebben we gehad. Die hebben we gehad. Ja, dan nog even de keuze die wij hebben. De keuze die wij hebben. Heel kort. Dan gaan we zo naar het avondmaal, denk ik. Naar de genade Gods die mij gegeven is, staat er in 1 Korintiërs 3, heb ik op als een vakkundig, een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Fundament van geloof. Waarop een ander dan voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Je moet niet zomaar je leven leven, je moet bewust bouwen. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dat is onmogelijk. Er is geen ander eeuwigheidsfundament, geen ander kwaliteitsfundament dan dat. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. Oh. En hoedanig ieders werk dat hij erop gebouwd heeft ook stand houdt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Mensen, kijk, over de redding hoef je niet onzeker te zijn. Wij zijn, als je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven, je hebt je leven aan hem gegeven, je bent bereid om iedere keer weer je leven aan hem te geven, dan mag je weten, ik ben een kind van God, ik ben gered. Alleen de vraag is, hoe bouwen wij? En dat ligt bij mij. En dan denk ik wil bouwen met goud, met zilver, met edelgesteent. En dat is dan weer aan ons. Want daarin is Het eeuwigheidsleven wordt zichtbaar in mij als kwaliteit. Dan heb ik zelfs lief mensen waarvan ik nooit had gedacht dat ik die lief zou kunnen hebben. Soms heel dichtbij. Bijvoorbeeld mijn eigen vader. Die is inmiddels overleden, maar daar heb ik hele grote moeite mee gehad. Maar dat je dan weet ook van, nou, maar ik sta in het leven en ik bouw op dat fundament Jezus Christus. En vanuit mijn redding ga ik aan het werk om te bouwen met goud, zilver en edelgesteente. Niet kapot te krijgen. En de liefde die je dan blijft hebben voor de mensen om je heen, dan staan ze versteld. Je oordeelt niet, je wijst niet af, je bent niet jaloers. Je houdt vol om van mensen te houden. En ik geloof dat dat is de kwaliteit. Wie gelooft heeft eeuwig leven. Dat is onvernietigbaar leven waar wij het vanmorgen met elkaar over mogen hebben. En waar ik ook weer wil verwijzen naar de tekenen van onvernietigbaar leven. Want hij heeft gezegd, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, neem hiervan. En ik wil nu weer teruggeven aan Rob, denk ik. Ik zeg amen voor nu en dan gaan we verder. Amen.